lezen we Spreuken 23 vanaf vers 15 tot en met vers 26.
Mijn zoon, zo uw hart wijs is, mijn hart zal blijde zijn, ja ik. En mijn nieren zullen van vreugde opspringen als uw lippen billijkheden spreken zullen. Uw hart zij niet nijdig over de zondaren, maar zijt te allen dagen in de vreze des Heren. Want zekerlijk, er is een beloning en uw verwachting zal niet afgesneden worden. Hoor gij, mijn zoon, en word wijs en richt uw hart op de weg. Zijt niet onder de wijnzuipers, noch onder de vleesvreters. Want een zuiper en vraat zal arm worden en de sluimering doet verscheurde klederen dragen. Hoor naar uw vader die u gewonnen heeft en veracht uw moeder niet als zij oud geworden is. Koop de waarheid en verkoop ze niet, mitsgades wijsheid en tucht en verstand. De vader des rechtvaardigen zal zich zeer verheugen, en die een wijze zoon gewint, zal zich over hem verblijden. Laat uw vader zich verblijden, ook uw moeder, en laat haar zich verheugen die u gebaard heeft. Mijn zoon, geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren.
In deze eerste dienstgemeente die wij hier mogen beleggen in de Boaskerk, was ik van plan om een hele andere tekst te bepreken dan de tekst die vanmorgen bepreekt zal worden. Een tekst in het verlengde van vorige week zondag toen we afscheid genomen hebben van het oude kerkgebouw. Maar toen in de loop van woensdagavond de berichten binnenkwamen rondom het verschrikkelijke gebeuren dat plaats heeft gevonden in Kreta, moest ik die tekst loslaten. Vanmorgen wordt daarom Gods woord verkondigd vanuit Spreuken 23, vers 26a. Spreuken 23, vers 26a. Daar staan de bekende woorden: mijn zoon, geef mij uw hart. Mijn zoon, geef mij uw hart. Christus vraagt om je hart. Dat is het thema voor de prediking. Christus vraagt om je hart. Is bewogen om je hart. Dat is de eerste lijn. Hij heeft liefde tot je hart, dat is de tweede lijn. En zijn werk in je hart, dat is de derde lijn. Dus zijn bewogenheid om je hart, zijn liefde tot je hart en zijn werk in je hart. Het Bijbelboek Spreuken, gemeente, is eigenlijk een boek dat ons meteen verplaatst in de kern van het leven. De kring van het gezin. Het is voortdurend een dialoog, zeker in het hoofdstuk dat voor ons ligt opengeslagen, tussen vader, die dus ook spreekt namens zijn moeder. Dat wordt ook duidelijk in dit gedeelte, als vader spreekt over de vreugde van hem en van zijn moeder en zijn zoon zo ook aanspreekt. Ouders aan de ene kant en een kind of kinderen, en voor zoon mag je ook rustig invullen, dochter aan de andere kant. Dat op zich is alleen al, gemeente, opmerkelijk. Dat in Gods woord een Bijbelboek gereserveerd is voor ouders die een kind hebben gekregen. Een boek waarin heel concreet wordt ingegaan op de praktijk van het leven. Waarin positieve dingen staan, opwekkingen, aansporingen om de Here te zoeken. Omdat deze ouders dat spreken vanuit het besef dat ze door de Here gevonden zijn en de Here ook mogen vrezen. En juist daarom moet ook zo hun kind of hun kinderen gunnen. En aan de andere kant staat in het boek ook vol met allerlei waarschuwingen voor de gevaren van het leven. De voorbeelden die genoemd worden, ook in het hoofdstuk dat wij samen gelezen, hebben we maar een aantal versen eruit gelezen, Spreuken 23, maar de voorbeelden die alleen al in dit hoofdstuk genoemd worden, zijn niet gedateerd. En alleen maar te herleiden tot het oud-testamentische Israël en Jeruzalem, ver bij ons vandaan en ver achter ons. Als er gewaarschuwd wordt voor alcoholmisbruik, overspel, opgaan in het hier en nu, het genieten van het leven, eten en drinken en vrolijk zijn, dan herkennen we die voorbeelden, gemeente, vanuit ons hart. dat leeft ook bij ons. Wat ook opvalt is dat deze ouders in gesprek daarover zijn met hun kind. Het is niet een vader die dat voor zichzelf heeft opgetekend of dat bespreekt met zijn vrouw. Wat leven we toch in een verschrikkelijke tijd en wat komt er toch veel op onze jongeren af? Een gesprek ergens achter een gesloten deur in de slaapkamer als de kinderen niet bij zijn. Maar we ontmoeten vanmorgen in dit schriftgedeelte een vader die in gesprek is met zijn kind. En voordat ik met u veel kijken naar de tekst zelf, kijk ik toch even samen met u in de spiegel van dit woord. En mag ik die vraag in alle rust en eenvoud ook aan u stellen als ouders en ook als grootouders in de kerk. Of wanneer je geen kind hebt, maar wel neefjes en nichtjes. Wanneer heb jij voor het laatst met hen gesproken over hun ziel? Over het sterven. En over de eeuwigheid. Is dat niet een van de momenten die in de achterliggende dagen, ik denk niet alleen door mijn hoofd, maar ook door de hoofden van verschillende ouders flitst? Als je zoon of dochter op vakantie gaat, en ook in ons gezin zal dat gebeuren, met vrienden of met vriendinnen. We wensen natuurlijk een goede en een fijne tijd toe. Mooie tijd. Ze hebben het ook verdiend, zeggen we dan tegen elkaar, en dat bedoel ik ook echt oprecht. Tijd van rust en afstand nemen. Zeker ook met het licht en met het oog op de coronaperiode die achter ons, nou ja, waar we nog eigenlijk middenin zitten. En die ook zijn slijtage heeft gepleegd op onze jonge mens. Dan is er inderdaad helemaal niets mis mee als je even een stapje terug doet om tot rust te komen. Maar vragen we ook bijvoorbeeld gewoon even, zit je Bijbeltje ook in je koffer? En hoe sluit je met je vrienden de dag af? En wat ga je doen? Kan de Heere daarbij zijn? Natuurlijk, de doorsnee jongeren die vragen krijgt, vindt dat lastig. We moeten niet met hun leven bemoeien. Maakt ze zelf al uit. Maar wat weegt ons vader? En wat houdt ons het meest bezig? Nog maar even zo'n vraag. Dat wil ik vanmorgen gewoon met u delen. Je staat ook gewoon een vader op de kans. Wiens kinderen ook bekeerd moeten worden, net als uw kinderen. Als we op vakantie zijn, hebben we dan ook het gebed van Job? Die toen hij hoorde dat zijn kinderen samenkwamen thuis om een verjaardag van een van de broers of zussen te vieren. En er gebeurde misschien helemaal niks onbehoorlijks. Tot God bad. Voor zijn kinderen. Of kijken we alleen maar naar de foto's, de filmpjes, de beelden die langskomen. Juichen we mee, lachen we mee, leven we mee, maar bidden we niet. Wat dat betreft, gemeente, houdt dit hoofdstuk ons vanmorgen wel een spiegel voor. Een vader op zoek naar het hart van zijn kind. Er is nog iets wat opvalt. En daarin staat dit Bijbelboek misschien wel ver bij ons vandaan. Is dat in het Oude Testament Godvrezende vaders en moeders gezien worden als de mond en de handen van de Heere. Wij maken daar een scheiding tussen. Ik merk het ook aan mezelf. We hebben de Heere en wij. En daartussen ligt eigenlijk niet zo heel erg veel. Geen contact. Wij moeten bekeerd worden door de Heer als ouders. Onze kinderen moeten bekeerd worden door de Heer. Maar we slaan dan wel iets over wat denk ik fundamenteel is, ook voor de tijd van nu en wat eigenlijk ook hoogst actueel is. Namelijk dat met name in het Oude Testament voortdurend wordt benadrukt dat in die ouders de Heere tegenwoordig is. Een van de mooiste voorbeelden vind ik een opmerking in de wetboeken van Mozes, waar kinderen worden opgeroepen om hun moeder te vrezen. De Bijbelschrijver die die versen heeft opgetekend uit de mond van de Heilige Geest gebruikt daarvoor een uniek woord. Een woord dat alleen maar wordt gebruikt voor het vrezen van de Heere. Eigenlijk zou je zeggen dat woord hoort alleen maar bij God. Er is maar één iemand in het leven die wij op die manier kunnen vrezen, namelijk de Heere die boven ons staat, die ons leven heeft geschapen, die in ons hart wil werken, die we mogen heiligen door onze woorden en door onze daden. Die mogen we vrezen. Of zoals het gezegd wordt ook in het gedeelte dat we vanmorgen hebben gelezen, de vrezen des Heeren. Nou, dat is het bijzondere woord. Wordt in de boeken van Mozes gebruikt om kinderen op te roepen om hun moeder te vrezen. En op een hele subtiele manier maakt de Bijbel daarin duidelijk dat in de plaats van de Heeren die moeder staat. Die het leven van het kind heeft voortgebracht. Die het leven met haar gebeden en haar liefde omringt zoals Hanna dat bij Samuel deed. En die in haar leven wil laten zien hoe goed het is om de Heere lief te hebben, te vrezen en te dienen. En toen ik dat voor mezelf zo overdacht, gemeente, wilt u dat ook voor uzelf meenemen in deze stille zondag die voor ons ligt, kwam die vraag ook naar mij toe en dat heeft me ook ergens beschaamd voor de Heere. Zien mijn kinderen en uw kinderen in mij God? Dwars door onze gebreken, want dat zien ze ook. Onvolkomenheden, dat zien ze haarscherp. Heen. Zien ze dat? Met dat ik dat zeg, gemeente, moet ik denken aan een trouwgesprek jaren terug. Dat was met een jong stel. Een stel waarvan zowel de ouders van de jongen als ook de ouders van dat meisje de Heere mochten vrezen. In dat gesprek stelde ik gewoon even heel eenvoudig de vraag, hoe wil je eigenlijk dat je huwelijk eruit komt te zien straks? En zonder dat ze naar elkaar keken, zeiden ze tegelijkertijd heel spontaan, net als van mijn ouders. Ik zei, nou wat is dat dan, dat huwelijk van je ouders? Onze ouders vrezen de Heere. Kijk, zo'n vader is hier aan het woord in het Bijbelboek Spreuken. Een man die de Heere vreest. En aan de hand van wat hij zijn kinderen aanreikt, de voorbeelden die hij gebruikt en waar hij voor waarschuwt, wordt meteen duidelijk, hier is geen monnik aan het woord, een kluizenaar die ergens een penutje op de hei leeft, ver bij het gewone leven vandaan, die geen oog heeft voor de tijd waarin hij met zijn kinderen staat. Nee, de voorbeelden zijn to the point, concreet, heel duidelijk. Maar het is een man die de Heere vreest. En die zo naar zijn kind kijkt. En zo met zijn jongen in gesprek is. Zodat de jongen in de woorden van zijn vader, de woorden van de hemelse vader, hoort. Heb jij die vraag ook gesteld woensdagavond of donderdagmorgen, toen dat bericht bij je binnenkwam? Zien mijn kinderen in mij de Heere? In mijn spreken, in mijn gebeden, in mijn luisteren, in mijn zwijgen. Wat als dat nou niet zo is vanmorgen? Want dan hoop ik dat je gaat luisteren vanmorgen als een kind. En dat we in deze tekst als ouders ons aangesproken leren weten door de woorden zoon of dochter. We mogen deze woorden niet alleen horen dus als het woord van een vader tot een kind, maar daarachter en daardoorheen spreekt de Heere. En in het licht van de gehele schrift mogen we zeggen, de mond van de Heer is de mond van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Je hoort in deze woorden van Spreuken 23, vers 26, de bewogenheid van de zaligmaker om het hart van een jongere, of als u vanmorgen voor uzelf ook mag luisteren, voor een volwassene. Die bewogenheid klinkt niet op dit moment, of naar aanleiding van deze verschrikkelijke gebeurtenis die wij allemaal achter ons hebben liggen in de achterliggende dag. Misschien worden we voor het eerst er wel gewaar mee, worden we het gewaar de bewogenheid van de Heere Jezus Christus, en dat is ook het gebed waaronder deze woorden vanmorgen mogen worden verkondigd, dat de Heere je hart verbreekt en je ziel op de knieën brengt. Maar de bewogenheid van de Heere gaat terug, heel ver terug. Vanmorgen zouden we de doop bediend worden in het midden van de gemeente. En dan gaat de doopsbediening niet door, het doop ontstaat hier wel. Was het niet de Heere die aan het begin van je leven al sprak in zijn bewogenheid? En je bij je naam noemde? Als een kind des torens. Kind van Adam. Buiten het koninkrijk van God. Zonder God. Zonder borg. Zonder zaligmaker. Waarom sprak de Heere Jezus jou toen aan? Dat deed hij niet omdat hij voorbij keek aan jouw zondige hart. Dat deed hij omdat hij getroffen werd door je zondige hart. En dat riep zijn bewogenheid op. En daarom sprak hij tot je, al bij de doop, geef mij jouw hart. Mag ik dat zomaar eens vragen vanmiddag, vanmorgen in het midden van de gemeente? Hoe lang is het geleden dat je gedoopt bent? En ik kijk ook in de richting van de vrienden van Gideon, hier in de kerk, maar ook thuis. 18, 19, 20 jaar. Wat heb je met die bewogenheid van de zaligmaker gedaan in al die jaren? Achttien jaar al kloppen. Geef mij jouw hart. 20 jaar al een bewogen zaligmaker bij de deurposten van je leven. En hij staat nog steeds buiten. Wat als jij woensdagmiddag stierf en Christus stond buiten je leven? Er is nog iets wat opvalt, gemeente, in de woorden. Als het gaat om de bewogenheid van de Heere, dan is dat een bewogenheid dat geen onderscheid maakt bij de deur. Op een heel indrukwekkende wijze komt dat hier naar voren in het gedeelte dat we gelezen hebben, er staat mijn zoon. En als we dat woord zoon horen in het Bijbelboek Spreuken, dan moeten we meteen met elkaar vaststellen, let erop, het gaat hier niet in de eerste plaats om een kind dat al de Heere vreest. Die zijn er. Ook in onze tijd. En ik geloof vast ook in onze gemeente. Kleine kinderen die van kinds af aan de Heere lief hebben. En in zijn wegen willen wandelen. Maar in het Bijbelboek Spreuken, dat merk je ook aan de wijze waarop die vader zijn kind aanspreekt. Hij spreekt vanuit de realiteit. En die realiteit is helaas voor de meeste van onze kinderen dat ze nog bekeerd moeten worden. En zo is deze vader ook met zijn kind in gesprek. Hij legt niet de handen op het hoofd van die kind en zegt tegen dat kind, je bent een schaapje van de goede herder, als je de Heere Jezus lief hebt, dan komt het wel goed. Nee, meer dan eens valt ook in het Bijbelboek Spreuken het woord bekering. Wordt er gewezen op de noodzaak van wedergeboorte. En daarom kunnen we ook vanmorgen stellen, ook als het gaat om dit gedeelte, mijn zoon geef mij je hart, dat daar van tevoren geen onderscheid wordt gemaakt tussen kinderen die de Heere vrezen en voor wie dan al mag, eigenlijk mag gelden, ze hebben hun hart door genade leren geven aan de Heere aan de ene kant en kinderen aan de andere kant die de Heere nog niet vrezen, maar die niet met die vrijmoedigheid hun handen mogen leggen op dit woord en het mogen mijnen in het gebed. Door tegen de Heere te zeggen, Heere, u spreekt hier mij aan met zo. Zo is de zaligmaker trouwens ook niet. Die van tevoren al onderscheid maakt. Mag ik zo eens wat voorbeelden geven uit het leven van de Heere Jezus Christus? En Jezus de schare ziende, werd met innerlijke ontferming bewogen. Hij zag de scharen, jong en oud, godsdienstig en goddeloos, godvrezend en zonder God. En hij zag ze als schapen zonder herder. En hij ging zitten, opende zijn mond, preekte het evangelie. Toen woensdagavond of donderdagmorgen dat bericht bij jou binnenkwam, keek jij ook in de spiegel. Wat als ik sterf? Waar ben ik dan? En ongetwijfeld heb je die vraag ook gesteld. Ik heb het ook gehoord in de wandelgang in de achterliggende dagen. Als vriend van Gideon, waar is hij? En misschien doet het stellen van die vraag je al ontzettend veel pijn. Maar jij kan die vraag nog wel beantwoorden. Je mag die vraag beantwoorden. En begin dan maar gewoon op het punt waar je nu staat. Als je de Heere niet kent. Zeg het dan maar gewoon tegen hem. En vertel ook maar dat als je nu zou sterven, je niet kan sterven, want dan ben je verloren. Maar kijk dan vanmorgen ook naar de tekst. Dan spreekt de Heer ook jou heel persoonlijk aan. Hij maakt geen onderscheid. Hij zegt zoon, dochter. Geef mij jouw hart. Waarom doet de Heere Jezus dat? Omdat hij de zaligmaker is. Dat doet hij niet voor het moment. In die ene situatie, mag ik het dus heel eenvoudig menselijk zeggen, gemeente, dat zit nou in hem. Zo is hij. Met innerlijke ontferming bewogen. En dat wordt zichtbaar als hij verloren zonen en dochteren onder ogen ziet. Waag het op de zaligmaker. En geef hem je hart. En dan laat je nooit staan. Ik mag nog een stap verder gaan trouwens. De Heere spreekt dit woord niet alleen zonder onderscheid te maken van tevoren. We zouden dan nog kunnen zeggen als reactie erop, ja maar heren, u weet niet met wat voor soort mensen u van doen heeft. Als u deze mensen beter leert kennen of als u mij beter leert kennen en weet wat er in de schuilhoeken van mijn hart verborgen gaat, dan zult u misschien wel u drie keer bedenken en tegen me zeggen op enig moment, ik heb me eigenlijk vergist. Ik had niet door dat het zo erg was in je leven. Ga maar even aan de kant. En dan wil ik nog een ander voorbeeld oproepen uit het leven van de zaligmaker. En dat is wanneer hij op de vooravond van zijn lijden en sterven aan de oostkant van Jeruzalem staat op de Olijfberg. En de stad daar ziet liggen. En in Jeruzalem Israël ziet. Het Israël dat hem zal kruisigen. En niet met woede vervuld of met verbittering omdat hij 3 jaar lang geploegd heeft op de rotsen en nu uiteindelijk tot de conclusie komt, het heeft uiteindelijk niets uitgewerkt, niets gebaard. Maar hij overziet die stad en begint te wenen. En roept het, och, of gij ook moogt bekennen, wat tot uw zaligheid is dienende. Gelijk in hen heb ik u bijeen willen vergaderen, die haar kiekens, kuikentjes bijeen wil vergaderen. Maar gij hebt niet gewild, en in die opmerking gij hebt niet gewild, horen we niet een verbitterde man. Maar horen we een verslagen zaligmaker, die in dit laatste indringende appel nog steeds klopt op het hart van Jeruzalem. Voor zijn vijanden. Misschien ben jij ook wel zo een vijand van de Heer Jezus. Schoot dat woensdag of donderdag door je heen, toen je opeens ook in de spiegel keek. En je realiseerde dat je zo met 1 ruk uit het leven kan worden weggehaald. En je dat stemmetje hoorde ergens. Ergens van binnen. Jij kan niet sterven. Want sterven is God ontmoeten en onder ogen komen. En dat kun je niet. En toen kwam het natuurlijk naar je toe. Ga ik nou bidden? Is dat niet schijnheilig? Huichelen. Is dat eigenlijk ook wel eerlijk? Als een jong leven dat in 1 keer wordt geknakt, moet je nu gaan bidden? God ziet me aankomen. Jarenlang in de kerk gezeten. Ik zat en dat was het. Nou, als er aan mij werd gevraagd om, bid je wel, dan zei ik wel ja. Maar dan dacht ik aan de moment aan tafel. Als mijn vader of mijn moeder voorging. Het was maar goed dat er niet werd doorgevraagd. Nee, bid jij. Zonder je vader. Zonder je moeder. Want dan had ik moeten zeggen eigenlijk, nou ja, dat doe ik al jaren niet meer. Verstaan me goed, jonge vrienden, ik sta er niet boven. Vanaf mijn 12e tot mijn 17e heb ik ook mijn handen niet gevouwen, niet gebeden. Het boeide me helemaal niets. En net als jij, had ik ook gewoon mijn leugentjes. En dat werkte heel goed, dat weet jij ook. Gewoon toneel spelen. En daarom kan ik vanmorgen niet alleen vanuit mijn eigen leven, maar ook vanuit de tekst, tegen jou en tegen u zeggen, dit woord is nou bedoeld voor vijanden van God. Geef mij jouw hart. Geen vrome mensen, kneedbare harten, steenharten. Harten zonder God, zonder Jezus Christus. Zonder dat ze week zijn gemaakt van tevoren door de geest der genade en der gebeden. Harten vol afkeer en vol verzet. Harten die net als jij, en ik heb dat ook gedaan en meerdere onder ons, hunkerden naar het moment dat je los kon gaan. Niet meer je ouders, niet meer een dominee, niet meer een kerk, maar gewoon vrij zijn. Zo'n hart, daar vraagt Jezus Christus nou vanmorgen naar. Naar jouw hart. En dan zitten we eigenlijk in het hart. Dan maken we zo de stap naar het tweede punt. Let dan eens even op hoe de Heere jou vanmorgen aanspreekt. Hij zegt niet jij goddeloze, onverschillige jongeren, iemand die helemaal uit zijn dak gaat, of die heel stilletjes, maar met een onverschillig hart zijn tijd uitzit en dan de deur op enig moment achter je dicht doet en de wereld inglijdt. Maar vanmorgen zegt de Heere nog steeds tegen jou, mijn zoon. Al heb jij dus God afgeschreven, de Heere jou niet. En al zul jij het niet over je lippen krijgen op dit moment, mijn God, mijn zaligmaker, mijn borg, mijn middelaar. God zegt het vanmorgen wel tegen jou. Mijn zoon, mijn dochter. Waarom zegt de Heer dat zo? Mijn zoon. Wel, ik hoor daarin eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats hoor ik daarin dat de Heer voortdurend ervan uitgaat dat Hij jou geschapen heeft. En dat het leven dat jij leidt op dit moment nog steeds het leven is dat Hem toebehoort. Dat klinkt heel nadrukkelijk door ook in de tekst van vanmorgen. Mijn zoon. Mijn dochter. Zoals die vader zijn kind aanspreekt. Dan zegt dat kind misschien in de loop van de tijd, ja vader, u kunt dat wel zeggen, maar ik zie u niet meer als mijn vader. Ik heb eigenlijk liever dat u al dood was. Maar omdat ik dat niet kan afwachten, kom ik nu alvast het deel van mijn erfenis opeisen. Inderdaad, de gelijkenis van die verloren zoon. Die God is hier aan het woord. Die spreekt tegen jou, terwijl hij misschien al weet dat je hart innerlijk afgehaakt is. Maar hij zegt nog steeds mijn zoon. Hij zegt dat ook wanneer je na verloop van tijd, en God verhoede dat, toch de wereld ingaat. Mijn zoon. Hij zegt dat wanneer je 50, 60, 70, 80 jaar bent en misschien jarenlang midden in de wereld geleefd heeft. Mijn zoon. Hij zegt dat ook tegen u, die sinds kort of langere tijd, sinds jaren weer meeluistert en kijkt naar een kerkdienst. Mijn zoon. Omdat hij nooit jou en u uit het oog verloren is. Zoals hij die verloren zoon ook zag, liggend tussen die varkens. En nog steeds zei, hij is mijn zoon. Raakt je dat vanmorgen niet? Het onbegrijpelijke dat God nog steeds tot jou zo spreekt. Mijn zoon. En dan zitten we eigenlijk meteen in de tweede lijn van de prediking, gemeente. Laten we nog maar even naar de tekst kijken. Er staat, mijn zoon, geef mij uw hart. Ik wil bij dit tweede moment even kijken naar het woord hart. uw, jouw, mijn hart. Let u erop dat de Heere niet zegt hier in dit gedeelte of die vader tegen zijn zoon, mijn zoon, geef mij jouw verstand. Dan kan ik het helpen ontplooien. Die verborgen talenten die je misschien op dit moment ergens onder het stof hebt liggen, die kan ik dan verder ontwikkelen. Kun je carrière maken. Gevierde positie in de samenleving krijgen. En daar gaan we dan samen voor. Jij en ik, als ouders en als kind. Waarom zeg ik dit zo? In de achterliggende dagen kregen de kinderen van de Calvijnschool hun rapport mee naar huis. En als ouders sla je dat natuurlijk open. En ben je benieuwd naar de resultaten. Zeker na deze coronaperiode. En wat hebben we diep respect gekregen, laat dat buiten kijf zijn, voor alle leerkrachten. Op de Calvijnschool, maar ook op andere scholen. Wat is er veel van u en van jou gevergd. Maar mag ik dat gewoon ook eens in alle eenvoud aan u vragen? Heb je die rapporten meegegeven aan de kinderen in je klas? En toen? Was dat het? Succes in groep 4? Doe je best in groep 8? Maak wat van je toekomst? Of sprak je ook een woord van de Heer? Was dat misschien ook niet de schok van de week? Gideon zat op de Calvijnschool. Wat heeft hij meegekregen van de meester of van de juf? Je hoeft geen dominee te zijn om voor de klas te staan. Maar een meester of een juffrouw voor de klas, als 's morgens de Bijbel opengaat, en die nog nooit naar de kinderen heeft gekeken met de ogen van de Heer Jezus Christus, hoort daar niet te staan. Vijf dagen lang, zoveel uren in de week, heb je ze bij je. En als je nog nooit een woord goed van God hebt gesproken, dan was dit jaar een verloren jaar. Heb je ze lief? Zoals de Heer onze kinderen lief heeft. En dan komt het ook naar ons als ouders, toch? Waar gaan we voor? Zo hoog mogelijk scoren. Zo goed mogelijk presteren, stimuleren, pushen. Of leggen we het rapport ook wel eens een keer aan de kant. Dan spreken we over de Heer. Wie zegt dat ze 25 worden? Wie zegt dat ze die gewilde baan krijgen en niet voor die tijd al overleden zijn. De Heere spreekt deze jongen aan, of deze dochter, in dit gedeelte. En hij vraagt niet om het verstand, hij vraagt ook niet om de voeten, ook niet om de handen. Hij vraagt ook niet om de tranen, om de ernst, om de betrokkenheid. God is pas tevreden als hij het hart heeft. Daar is de Heer nou op uit. Wat is dat eigenlijk, het hart? Bijbelse betekenis van het hart. Ik moet bij deze tekst altijd denken aan een kind die door een ouder naar bed werd gebracht en vlak voor het slapen gaan, en ik denk dat er wel in meer gezinnen gebeurd is, op een gegeven moment tegen die vader of tegen die moeder zei: mama, als ik nou een nieuw hartje krijg, opereert de Heer me dan? Haalt hij dan mijn hartje weg? En geeft hij mij een nieuw hart? Want heb je op zulke momenten prachtige kans toch om in alle eenvoud over de Heer en over het werk van de Heilige Geest te spreken. Maar jongelui, als de Bijbel spreekt over het hart, dan bedoelt de Bijbel jou gewoon als mens, zoals je bent. Met je hele hebben en houden. Dus niet alleen met je verstand, met je kracht, met je idealen. Maar denk dat eens even allemaal weg vanmorgen voor een moment. Wat jij nog allemaal wil doen, wat je van plan bent om te doen, of waarvan je denkt dat kan ik nog doen. We schuiven dat eens even allemaal om de kant. En nou sta jij even helemaal alleen. Tegenover God. Dat bedoelt de Bijbel met hart. Zoals jij tegenover de Heere staat. Zonder je idealen, zonder je talent, maar gewoon als mens. God vraagt naar je leven. Helemaal. En als we dat zo vanmorgen tegen elkaar zeggen, dan wordt dus de aandacht verlegd van jouw hart naar Gods hart. Want ik weet niet hoe het zit bij jou, maar als jij vanmorgen even in de spiegel kijkt van het woord van vanmorgen en ook jezelf eens even voor het aangezicht van de Heere neerlegt, alles om je heen even wegdenkt. Je idealen, je plannen, je agenda, je vrienden en al die dingen, maar wie jij bent voor de Heere. Dan denk ik dat jij het met mij eens bent, dat het maar goed is dat alleen de Heere weet wat er in jouw hart schuil gaat of niet. Met al die andere dingen, met je plannen, je vrienden, je carrière, kun je je leven camoufleren. En dat doen we. Daar hebben we in deze tijd zoveel mooie middelen voor, toch? Social media, etaleren we ons leven. En door al die verschillende plaatjes en filmpjes laten we zien, dit ben ik. Maar dan zetten we vanmorgen dat beeld eens uit. En ik stel heel eenvoudig de vraag, ook aan mezelf. Wie ben jij nou echt? Voor God. En als jij dan met mij, net als zo even stil valt, dan zegt de Heer, kijk, dat wil ik nou hebben. Wat jij verbergt, wat je camoufleert, wat je verzwijgt, waarvoor je op de vlucht bent, waar je niet aan wil denken, of soms wel als je alleen bent. Maar waarvan je blij bent dat niemand dat ziet en hoort, want je schaamt je dan wellicht. Daarvan zegt de Heere, geef dat aan mij. Wat zoekt God in ons hart, in ons leven? Kijkt de Heer dan met andere ogen ernaar? Nou, in zekere zin niet. Wij schamen ons daar al voor. De Heer zegt daarvan dat dat voor hem niet kan bestaan. De Heer poetst dat niet weg vanmorgen. Of kijkt even naar de andere kant op of ziet het door de vingers. Nee, God kijkt daar dwars doorheen. En hij weet het, als jij met dit leven verder gaat in het leven zonder hem, dan kom je om. Dan ga je verloren. Dan leef je en sterf je zonder hem. We moeten dus om dat geheim van deze vraag, geef mij jouw hart, te kunnen begrijpen, niet kijken naar jou en mijn hart. Maar naar het hart van God. Waarom stelt de Heere vanmorgen nou nog een keer deze vraag aan jou? Wel, om die vraag kan ik eigenlijk ten diepste geen antwoord geven. Dit is nu de Heere, dat is het enige wat ik kan, mag, maar ook wil zeggen. Dit is God. Op zoek naar je hart. Op zoek naar je leven. Vraag naar je schuld en naar je zonde. Omdat de Heere jouw leven wil veranderen in een leven dat beantwoordt aan Hem. Ik denk ook aan het woord van de zaligmaker zelf. Als Hij zo spreekt tot de schare die voor Hem staat en zondaren in de ogen kijkt, dan zegt Hij dat meer dan eens. Ik noem maar even een moment. Ik stel mijn leven voor de schapen. Ik stel mijn hart voor het leven van die schapen. En als ik het evangelie van Johannes goed heb begrepen, dan zijn het schapen die ten diepste schapen zijn zonder herder, die door de herder worden opgezocht, verloren schapen, die vast zijn gelopen in hun leven of die dwalen zonder God door het leven. Die zoekt hij op. Die roept hij bij naam. Die legt hij op zijn schouders. Die wil hij zelf dragend thuis brengen bij God. Zo komt de Heere Jezus vanmorgen ook tot u en tot jou. Niet voor een geselect gezelschap schapen tegenover bokken. Die scheiding valt voor Gods troon. Voor de poort van de eeuwigheid. Maar vanmorgen komt deze herder op zoek naar het verloren. Omdat zijn hart vol liefde en bewogenheid is. Hij wil zijn hart verklaren aan jouw hart. De derde lijn vanuit de tekst. We stipten dat eigenlijk al aan. Zijn werk in je hart. Daarvoor moet ik even terug, gemeente, naar het begin van de schriftlezing. Kijkt u maar even met me mee vanaf vers 15. Dat is trouwens ook een hele mooie opbouw in dit gedeelte. Dat begint ook met mijn zoon, zo uw hart wijs is, ja, zo uw hart blij zal zijn, ja, ik. Je vader bedoelt eigenlijk te zeggen, ik heb maar één ding voor ogen, dat uw hart verblijd is. En wijs, dat betekent hier de wijsheid van de vreze des Heren. Dat is dus de inzet van dit gesprek. Je zou kunnen zeggen, die vader heeft maar één doel voor ogen, wanneer hij in gesprek is geraakt met zijn kind. Dit wil hij bereiken. Dat het hart van zijn kind vol loopt van vreugde in God. En hij spreekt dan verder, mijn zoon, zo uw hart wijs is, mijn hart zal blij zijn, ja, ik en mijn nieren zullen van vreugde opspringen als uw lippen billijkheden spreken zullen. Uw hart zijt niet nijdig over de zondaren, maar zijt ten alle dagen in de vreze des Heren. Hier in dit vers maakt die vader dus een scheiding tussen een hart dat van nature nijdig is over de zondaren. En daarmee bedoelt die vader niet te zeggen, kijk kind, wees niet hoogmoedig, hè? Wees niet zelfvoldaan, voel je niet beter dan de mensen om je heen door je boven hun te verheffen en op die goddeloos, op die zondaren neer te zien en tegen hun te zeggen, moet je nou eens kijken. Ik hoop niet dat er in de gemeente een jongere is geweest die dat heeft gedacht in de achterliggende dagen. Maar ik ben er bang voor. Dat je beter voelde. Dat zou niet alleen heel erg zijn. Maar dan ken je de Heere niet. Als jij het zo goed met jezelf getroffen hebt. En zo kan neerkijken op een ander. Op een leeftijdgenoot wellicht. Maar die vader bedoelt te zeggen, ga niet op in die zondaren. Maar ga op in God. Wat is dat niet het werk, gemeente, van de zaligmaker? Christus brengt een zondaar niet tot hem en dan blijft hij daar. Ik denk even aan die gelijkenis van die herder met dat verloren schaap. Die herder is pas blij als dat schaap thuis is. Die roept niet zijn vrienden en buren samen op de plek waar dit schaap in de woestenij heeft aangetroffen. Maar die raapt het op, legt het op zijn schouders en gaat naar huis. om het maar in de taal van de Bijbel te zeggen. De zoon verheugt zich pas als een zondaar door hem gebracht wordt in het vaderhuis. Kijk, dat is het werk van de Heer Jezus Christus. Ook in het leven van onze kinderen en van onze jonge mens. Het is de middelaar Gods en der mens. Hij wil een zondaar thuisbrengen bij die God tegen wie u, jij en ik gezondigd hebben. Daar is hij op uit. Dat in zijn doorboorde handen het hart van onze jonge mensen, van hun ouders en van gemeenteleden omgevormd wordt tot een hart dat de Heere gaat vrezen en liefhebben. Dat de eer van God gaat bedoelen in het leven. En zich aan de hand van het woord wil laten leiden door de stem van de herder. Daar is de zaligmaker vanmorgen ook op uit in jouw leven. Niet alleen dat de Heere Jezus Christus je laat zien wat er leeft in jouw hart en wat de schuilhoeken van jouw hart zijn, waarin zoveel donkere en duistere dingen misschien door jou op dit moment angstvallig worden verborgen. Inderdaad, hij legt dat open. Hij houdt daar helemaal niets van achter. Maar wanneer dat gebeurt door de Heere Jezus Christus, ook in de stilte van de binnenkamer, dan is het ook de enige plaats waar een zondaar verbroken wordt voor God, terwijl hij tegelijkertijd zich vertrouwd weet bij die God. Dan ontstaat ook in jouw jonge leven langzaam maar zeker het gebed, Heere, dan ook maar alles. Alles op tafel. Alles voor uw ogen. Alles benijden. En kijk er maar ook helemaal doorheen, tot op de bodem van mijn hart. Want ik vertrouw u in uw bedoeling. U bent er niet op uit om mij weg te sturen, af te schepen, te laten staan. U bent erop uit om in mijn jonge leven het beeld van God te herstellen. Leven te creëren dat beantwoordt aan de eer en verheerlijking van Gods naam. Vanmorgen klonk het woord. Geef mij jouw hart. En met dit woord mag jij terug naar de Heere. God sprak vanmorgen door het woord. Tot jou. En tot u. En als je terugkomt bij hem, begin dan maar gewoon heel eenvoudig zoals een kind begint, als die geroepen wordt door zijn vader of door zijn moeder. Wat zegt u? Riep u mij? Hoorde ik het goed? Begin maar zo laagdrempelig. Door te stellen, vraag te stellen aan de Heere, Heere, riep u mij? Mag je dan aan het einde van de preek ook wijzen op dat andere kind? Tot 4 keer toe werd hij geroepen. En pas bij de 4e keer zei hij, omdat die oude Eli het niet eens door had: spreek, Heere, want uw zoon, uw dochter, hoort. Amen.